In Marcus hoofdstuk 14 vinden wij de geschiedenis die genoemd wordt de zalving in Bethanië. En waar staat: en het Pascha en het feest der ongeheveld broden was na 2 dagen. En de overpriesters en schriftgeleerden zochten hoe zij hem met listigheid vangen en doden zouden. Maar zij zeiden: niet in het feest, opdat niet misschien oproer onder het volk worden. En als hij te Bethanië was, in het huis van Simon de Melaatse, daar hij aanzat, kwam een vrouw hebbende een albasten fles met zalf van onvervalste nardus van grote prijs. En de albasten fles gebroken hebbende, gold die op zijn hoofd. En er waren sommigen die dat zeer kwalijk namen bij zichzelf en zeiden: waartoe is dit verlies der zalf geschied? Want dezelfde had kunnen boven de 300 penningen verkocht en de armen gegeven worden. En zij vergrimden tegen haar. Maar Jezus zeide: laat af van haar. Wat doet gij haar moeite aan? Zij heeft een goed werk aan mij gewrocht. Want de armen hebt gij altijd met u. En wanneer gij wilt, kunt gij hun wel doen. Maar mij hebt gij niet altijd. Zij heeft gedaan hetgeen zij konde. Zij is voorgekomen om mijn lichaam te zalven ter begrafenis. Voorwaar zeg ik u, alwaar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. En Judas Iscariot, een van de 12, ging heen tot de overpriesters, opdat hij hem hun zou overleveren. En zij horende waren verblijd en beloofden hem geld te geven, en hij zocht hoe hij hem bekwamelijk overleveren zou. Hetgeen dan later in dit hoofdstuk uitgebreider aan de orde komt. Deze geschiedenis vinden wij 4 keer in de Bijbel, dat wil zeggen in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En dat is tamelijk zeldzaam eigenlijk, dat een geschiedenis door alle evangelisten vermeld wordt. Hetgeen automatisch betekent dat het groot gewicht meekrijgt, dat het belangrijk is dus. Of het echt 4 keer voorkomt, nou ja, ik ken er ook een paar. Als u daaraan zou vragen, zeggen ze nee. We vinden wel in al de 4 evangelisten vinden we een geschiedenis van 1 zalving. Maar of dat dezelfde is, dat vindt men dan van niet. Daar zijn wat redenen voor. In de eerste plaats, wij vinden deze geschiedenis in Matthäus 26, vers 6. Ik denk niet dat u het bij kunt houden, want u hebt 4 Bijbels nodig. Die moet u naast elkaar voor u leggen. Maar ja, dat is niet anders. Maar in Matthäus 26, vanaf vers 6, vindt u het hier in Marcus 14. Ook Lucas 7 en in Johannes 12. En eerst in Matthäus 26, daar wordt de geschiedenis vermeld 2 dagen voor Pascha. En hier staat eveneens 2 dagen voor Pascha. Het was na 2 dagen. Hier in Marcus 14 staat hetzelfde. In Lucas 7 staat er helemaal niks bij, die nagaande. In Johannes 12 staat er: het was 6 dagen voor Pascha. Dit is een van de spreekwoordelijke voorbeelden waaruit zou moeten blijken dat de evangeliën ook niet met elkaar in overeenstemming zijn. In werkelijkheid zit het probleem in onze vertalingen eigenlijk. Want ik weet niet of ik het gelezen heb of niet daarstraks, maar in Marcus 14 vers 1 staat in mijn Bijbel: en het Pascha, het feest der ongehevelde broden, was na 2 dagen. Maar het woord feest staat schuin gedrukt. En dat scheelt een heleboel dagen overigens. Dat scheelt namelijk precies die 4 dagen waar we mee zitten. In de praktijk. Ik heb u dat wel eens eerder verteld, geloof ik, en ik vertel het nu nog maar een keer. Pascha, het slachten en eten van de Pascha is, van het paaslam dus, is op de avond van de 14e. Bij nader inzien, dat paaslam moest op de 10e al in huis genomen worden. Dus de, zo in het algemeen gezegd, de dagen van Pascha beginnen al op de 10e van de eerste maand. Op de 13e in de praktijk wordt het huis schoongemaakt. Dat wil zeggen, dan moet het zuurdecem uit het huis weggedaan worden. Dat doet men ook in orthodox-Joodse gezinnen. We hebben daar de grote schoonmaak aan overgehouden. Op de avond van de 13e van de eerste maand, dat is maart, april, weet u wel. En vanaf dat moment wordt er dus ook geen zuurdecem meer gebruikt of gegeten. Vandaar dat het ook heette de dagen van ongezuurde of ongehevelde, dat is het woord dat hier gebruikt wordt, broden. En op de avond van de 14e wordt het paaslam geslacht en gegeten. Tussen twee avonden heet dat. Dat is ook om je hersens over te breken. Tussen twee avonden. Er is ook niks moeilijks aan. Dat is gewoon omstreeks zonsondergang is dat, hè. Tussen de middag kennen wij ook, dat is ook zo'n rare uitdrukking. Tussen de middag. Hoezo tussen de middag? Je zal er dus minstens twee moeten hebben om er iets tussen te krijgen. Dat is ook zo, dat is de voormiddag. Maar we noemen het nooit middag. Want de voormiddag is de ochtend. Dat is voor het midden van de dag. En dan heb je de namiddag. En dat is na het midden van de dag. En tussen twee avonden is tussen de vooravond en de naavond. En dat is dus tijdstip van zonsondergang ongeveer. Dat mag niet moeilijk zijn. Maar er is wat van gemaakt, mensen, hiervan, hoor. Omdat men iets niet kloppend kan krijgen, maar het probleem zit heel ergens anders. Daar ga ik nou niet verder op in. Maar er staat niet het feest van Pascha was nabij of na twee dagen. Er staat Pascha was na twee dagen. En daar gaat het dus maar om. Als u het mij vraagt, was dit op 8 Nisan. Twee dagen voor de 10e waarop het paaslam in huis moest worden genomen. En hetzelfde vind je dus in Matthäus 26 vers 6. Hier in Markus 14 vers 3. En in Johannes 12, daar heet het 6 dagen voor Pascha. Nou, dat is niet zo moeilijk. Van de 8e tot de 14e waarop het paaslam geslacht wordt, dat is inderdaad 6 dagen. En zo zijn allebei de aanduidingen volkomen juist. Neem je bovendien het Johannes-evangelie ernaast, dan vind je dus op de 8e die bijeenkomst waarover hier gesproken wordt, de zalving in Betanië. Daarna passeert er minstens een dag, want er staat dat ze allemaal zieken kwamen brengen en die werden allemaal genezen. Dus je moet minstens een dag hebben daarna. En de dag daarna is de zogeheten intocht in Jeruzalem van Betanië. Dat is aan de oostkant van de Olijfberg eigenlijk, de oostelijke helling. En dan de Olijfberg over naar Jeruzalem. Dat is de intocht in Jeruzalem. Dat is dan vervolgens de 10e van de eerste maand. Dat is ook in de kerkelijke traditie de officiële datum. Dus ik vertel niks geks. Het is precies zoals het in de boeken staat, zal ik maar zeggen. Eigenlijk. Het enige is dat Matthäus 26, Markus 14 en Johannes 12 deze geschiedenis inderdaad vermelden in verband met het aanbreken van wat wij de Lijdensweek noemen. Dat wil zeggen, het was Jezus' laatste bezoek aan Jeruzalem en het ging er min of meer aan vooraf. In Lucas staat de geschiedenis in Lucas 7, dat wil zeggen in een totaal ander verband vermeld. Chronologisch trekt Lucas zich hier kennelijk niks van aan. Die moet er een reden gehad hebben om de geschiedenis te vermelden bij een andere samenhang. En dat kan natuurlijk heel goed, hè. Het is geen enkele reden waarom je die gebeurtenissen in chronologische volgorde zou vertellen. Er zijn andere volgorden denkbaar en die worden ook gebruikt in de evangelie. Dat is ook algemeen bekend. Maar ja, er is tegenwoordig zo weinig nog bekend over de Bijbel en de inhoud van de Bijbel. Die dingen, die moeten tegenwoordig ook verteld worden. Maar voor de vergelijking even verder, hè. In Matthäus 26 is het in Betanië. In Markus is het in Betanië. In Lucas staat er niks bij. In Johannes 12 is het in Betanië. In Matthäus zijn we in het huis van een farizeer. In Markus zijn we in het huis van een farizeer. In Lucas zijn we in het huis van een farizeer. En daarna in Johannes 12 wordt die farizeer niet vermeld. In Matthäus heet de man in wiens huis men is Simon. En hij wordt genoemd de Melaatse. Je mag meteen aannemen dat hij niet Melaats was. Want anders zat het gezelschap daar niet bij elkaar aan tafel. Melaatsen mochten ook volgens de Joodse gebruiken niet binnen de legerplaats komen, om zo te zeggen. Die moesten buiten de dorpen, buiten de steden blijven. En als de mensen in de buurt kwamen, moesten ze met ratelen en hard roepen: Melaats, want het is besmettelijk. Met andere woorden, als de man Simon de Melaatse heet, dan moet hij inmiddels genezen zijn. En dat wordt er niet apart bij verteld. Maar hij heet Simon de Melaatse in Matthäus, hij heet Simon de Melaatse in Marcus, hij heet in Lucas Simon, dat in Melaatse was, staat er niet bij. En zoals gezegd, in Johannes wordt hij helemaal niet vermeld, zodat je in Johannes 12 denkt dat je ten huize bent van Lazarus, Maria en Martha. Die waren ongetwijfeld aanwezig trouwens, maar het was niet hun eigen huis, om zo te zeggen. Maar dat doet nog weinig te zaken. Het was in het huis van een Simon. Daarna vinden wij in Matthäus een vrouw die die zalving verricht. In Marcus ook een vrouw. In Lucas met nadruk een zondige vrouw. Zijn er ook mensen die niet zondig zijn? Nee, maar in Lucas wordt het speciaal vermeld en er wordt ook commentaar op gegeven trouwens. In Lucas ook, hè? Dan zegt die Simon, weet Jezus wel wie die vrouw is, wie hem aanraakt, enzovoorts. Ze had dus kennelijk in ieder geval een verleden, zo heet dat, hè? En in Johannes is het een vrouw, maar daar krijgen we de naam ook, daar heet ze Maria. En dat heeft ons protestanten voor grote problemen gesteld. En dat zijn ook van die dingen die moet je een keer leren. Wij protestanten, wij horen altijd over, nou ja, een heleboel Maria's. Je komt erin om, hè? Een heleboel Maria's. Maar in dit verband horen wij altijd over ene Maria die wij noemen Maria van Bethanië. En wij kennen ook een Maria die heet Maria Magdalena. En het is mij altijd opgevallen, dus als ik boeken las, bijbelcommentaren las, dat ik ze nooit uit elkaar kon houden, omdat ze niet apart benoemd werden. En het hele punt is, ik weet niet waar het vandaan komt, wanneer het uitgevonden is, maar het hele punt is dat in de Bijbel dat verschil helemaal niet bestaat. Er is maar, zijn er niet twee, het is er maar één. Ze wordt geassocieerd met Bethanië, maar ze wordt genoemd als Magdalena, waarvan men zegt dat het betekent van Magdala, en dat is dan een plaats die ergens anders gelegen is. Maar er is er maar één. Het probleem is dat Maria van Bethanië bij ons protestanten de reputatie heeft van een heel aardige, lieve vrouw te zijn, die inderdaad in Johannes 12 de voeten van de Heer Jezus zalft. En die ook in Lucas bij gelegenheid aan de voeten van de Heer Jezus zich laat onderwijzen, waarna de Heer zegt, Maria heeft het goede deel verkozen, dus dat is een lieve vrouw. En die Maria van Magdala, ja, daarvan wordt beschreven dat zij een zondige vrouw was, inderdaad. En dan weet u wel wat dat betekent. En van haar waren bovendien 7 demonen uitgedreven. Of u weet wat dat betekent, weet ik niet, maar het was dus niet best met haar. Het schijnt zo te zijn dat in protestantse kring die twee niet met elkaar te vereenzelvigen zijn. Men kan zich niet voorstellen een lieve vrouw die een hoer was en ook nog wij denken dat het twee verschillende karakters zijn. Maar dat is helemaal niet zo. In de Bijbel heb ik ze nooit uit elkaar kunnen houden, vandaar dat ik het ooit eens ben gaan bestuderen. Hoe zit dat eigenlijk? Wie is wie? En dan blijkt dat hele verschil niet te bestaan. Het is gewoon één en dezelfde. En over die Maria gaat het dus, hè? Een zondige vrouw, maar dat is wat vermeld werd in Lucas. Een vrouw waar 7 demonen uit waren gedreven, enzovoorts. En wij kennen haar als Maria, de zus van Martha en van Lazarus natuurlijk. Dan nog even verder. In Matthäus vinden wij een albasten fles. In Marcus ook een albasten fles. In Lucas een albasten fles. En in Johannes helemaal niks. Dan wordt de fles niet genoemd. In Matthäus kostelijke zalf. In Marcus zalf. Nardus. In Lucas zalf. En in Johannes weer nardus. In, dan komt er een verschil, Matthäus wordt het hoofd van de Heer Jezus gezalfd. In Marcus ook, hier in Marcus 14. In Lucas de voeten van de Heer Jezus. En in Johannes ook de voeten. Dan zegt men, er moet een andere gebeurtenis zijn geweest. Kijk, en dat begrijp ik dus niet. Het is toch niet zo moeilijk om te bedenken dat zowel hoofd als voeten van de Heer Jezus gezalfd zijn geworden. En dat in het verslag hier en daar wat weggelaten wordt. Ik moet u ook zeggen, voor degenen die moeite hebben met het idee dat wat weggelaten wordt. Sorry, maar dan heb ik wat vervelende opmerkingen. Wat ik altijd mis is wat ze bij die gelegenheid gegeten hebben. Dat staat er niet bij. En speciaal wat Maria betreft, wat ze aan had, staat er ook niet bij. Ik bedoel, het meeste wordt weggelaten. Dat is altijd zo in geschiedenis. Dat is maar goed ook, anders kwam je er helemaal in om, hè. 1600 slag bij Nieuwpoort, dat weet u. Maar niet moeilijk gaan doen met wie er allemaal bij waren. Hoeveel er dat precies waren, hoe ze gekleed gingen. Wat ze die ochtend gegeten hadden voor ze aan de slag gingen. Het meeste wordt weggelaten, dat is met alle geschiedschrijving zo. Dat is met de Bijbel ook zo. En wat vermeld wordt, dat wordt vermeld om een of andere reden. En wat niet vermeld wordt, nou het meeste wordt niet vermeld. Dat wil zeggen, het wordt niet weggelaten om een of andere reden. Dingen worden vermeld om een of andere reden. En het meeste wordt weggelaten. En het moet duidelijk zijn dat als de voeten van de Heer Jezus vermeld worden specifiek, dan gaat het over de betekenis van zijn voeten. En als zijn hoofd gezalfd wordt en dat wordt vermeld, gaat het over de betekenis van zijn hoofd. Want het is symboliek. Het is maar niet een gebeurtenis. Dat is het, maar er steekt veel meer achter. Het is zoals Johannes het zegt aan het eind van het Johannes-evangelie. Jezus heeft zoveel dingen gedaan. Dat is, als je dit allemaal moet opschrijven, kunnen alle boeken in de wereld dat niet bevatten. Maar wat geschreven is, is met een bepaald doel geschreven. Namelijk opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. En wat geschreven is, is geschreven niet alleen als historisch feit. Bovendien, dit is een volstrekt onbelangrijk historisch feit. Onze zaligheid heeft er niets mee van doen. Zijn zaligheid ook niet. Het is niet bepalend voor een nieuwe schepping, al of niet, en hoe die zal zijn. Dus waarom zou dat vermeld moeten worden? Het is geen schokkende gebeurtenis. Maar het wordt vermeld omdat het natuurlijk profetische betekenis heeft. En dat geldt voor zoveel. Eigenlijk voor alles. Ook voor de dingen die wel historische betekenis hebben. Want de verslagen daarvan in de Bijbel, met name ook dus in het Oude Testament, hebben net zo goed profetische betekenis. Dat wij ze soms niet zien, dat ligt aan ons, hè. Maar goed, men zou deze dingen begrijpen. Hoofd in Matthäus Marcus, voeten in Lucas en Johannes. Dan hebben we protest. Dat wil zeggen in elk geval in Matthäus 26 protest van dit is geldverspilling. In Marcus vinden wij dat ook in vers 5. Met vermelding zelfs van het kost wel 300 penningen. In Lucas vinden we dit protest niet, maar vinden we het protest dat de Heer zich laat aanraken door een zondige vrouw. En in Johannes 12 vinden we hetzelfde protest. Dit is geldverspilling en er staat ook bij het kost wel 300 penningen. Zodat je weet dat het nog steeds over dezelfde geschiedenis gaat, hè? In Matthäus en Marcus staat erbij dat zij dit gedaan heeft, zegt de Heer, ter begrafenis. Dus Matthäus, Marcus en Johannes staat dat erbij. In Lucas ook niet. En bovendien staat erbij dat deze dingen gedaan zijn met als gevolg dat in de hele wereld waar het evangelie gepredikt zal worden, zal gesproken worden over hetgeen zij gedaan heeft, hetgeen mij de vrijmoedigheid geeft om dat nu ook maar te doen dus, hè? In elk geval in Matthäus en Marcus is dat. En dan heb je nog dat het protest in het Johannesevangelie wordt toegeschreven aan Judas in het bijzonder. Hier staat in vers 4, er waren sommigen. En op een andere plaats staat sommigen van zijn discipelen protesteerden. Maar opdat u niet zou denken dat het Petrus was, die meestal dan het woord voert, het was Judas die protesteerde. Maar dat staat er in Johannes evangelie bij. Maar aan het eind van het verhaal krijg je in Matthäus en in Marcus en in Lucas wel degelijk de introductie van Judas Iscariot. een van de 12 die als reactie op deze gebeurtenis zich meldt bij de overpriesters om de Heer Jezus aan deze overpriesters over te leveren. Merkwaardige wijze, want je vraagt je af wat dit nou eigenlijk met deze geschiedenis te maken heeft. En je vraagt je bovendien af wat hem ertoe bewoog eigenlijk. Waarom dat dit de aanleiding is en het hier ook verteld moet worden. Want later pas wordt het alsnog verteld als hij dat inderdaad doet. Maar het is dus een belangwekkende geschiedenis in zichzelf. In de eerste plaats, de inleiding is ook belangrijk, omdat die overeenkomt met wat ik dan maar noem de uitleiding. De inleiding is, de overpriesters en de schriftgeleerden zochten hoe zij hem met listigheid vangen en doden zouden. En de uitleiding is, Judas Iscariot, een van de 12, ging heen tot de overpriesters opdat hij hem hun zou overleveren. En zij waren toen verblijd. En toen ze verblijd waren, waren ze ook bereid te betalen. Dat is dus het decor, als het ware. De Joodse overpriesters en schriftgeleerden zochten hoe zij hem met listigheid vangen zouden. Maar het verhaal gaat daarover dat er iemand is die precies het tegenovergestelde doet. En feitelijk door haar handeling de Heer Jezus erkent als de Messias en als haar Heer. Dat is iets wat ze trouwens op de opstandingsmorgen van de Heer namelijk zegt. Hè? Want dezezelfde Maria is de eerste van allen die wij kennen uit de Bijbel die een ontmoeting heeft met de Heer Jezus. En die tot hem zegt, mijn Heere en mijn God. Ze is de eerste die hem als de opgewekte herkent en erkent. Er staat bovendien in vers 2... dat die overpriesters zeiden, niet in het feest, opdat misschien oproer onder het volk worden. Nou, het werd dus wel in het feest, want het feest begint op de 15e, 10e in huis nemen van het paaslam. De 14e het slachten en eten van het paaslam, en de andere dag is het pas feest. Vandaar dat het woord feest in vers 1 niet hoort te staan, want dan krijg je problemen pas. Men leest trouwens ook Exodus en Leviticus niet nauwkeurig genoeg. Men verklaart al die gebeurtenissen, al die dagen tot feesten, maar dat is een misverstand. Hè? Zolang de paaslam in huis is, is het geen feest. Het wordt pas feest de andere dag nadat men het paaslam gegeten heeft. Zoals ook in Egypte bij de inzetting van het Pascha. Men was in slavernij in Egypte officieel. En op de avond van de 14e werd het paaslam gegeten en werd de bloed aan de deur gestreken, de deurposten. En de andere dag, toen was het feest. Want de andere dag trok men uit Egypte. Het was de dag van de verlossing. Daar gaat het over, hè. Maar het is tegelijkertijd de verjaardag van de kruisiging van de Heer Jezus. De 15e van de eerste maand. Het was wel degelijk de eerste dag van het feest van ongezuurde broden. En de avond daarvoor vierde de Heer met zijn discipelen inderdaad de paasmaaltijd op de avond van de 14e. Mocht u dat niet duidelijk zijn, dan komt dat niet omdat wat ik vertel in strijd is met de christelijke traditie, want het is niet het geval. Het is precies zoals het ons overgeleverd wordt, ook in de christelijke traditie. Maar het komt omdat sommigen menen het een en ander naar hun maatstaven kloppend te krijgen. En dat gaat dus niet lukken. Men wil bijvoorbeeld aantonen dat de Heer stierf op het moment dat het paaslam geslacht werd. Want dat is de enige associatie die zij schijnen te hebben. Ons paaslam is voor ons geslacht, dus het paaslam is een type van Christus. Slacht en eten van het paaslam is een type van zijn dood. En dus moet dat op dezelfde dag hebben plaatsgevonden. En daar krijg je dus problemen. En een ander probleem is dat men per se die ene tekst waar staat dat de Heer op zou staan na 3 dagen en 3 nachten, dat men 3 kloppend wil krijgen en 3 dagen en 3 nachten apart wil tellen, hetgeen überhaupt niet kan, maar men probeert het toch en daar krijg je heel ingewikkelde constructies van. En daar zitten wij soms mee opgezadeld op een of andere wijze en dan wordt het lastig om dat gewoon weer terug te brengen. Bovendien mag dan zo zijn dat het paaslam geslacht werd op de 14e en de Heer gekruist werd op de 15e, maar je zou niet over het hoofd moeten zien hoeveel offers er gebracht werden op de 15e, namelijk de eerste dag van het feest van Pascha of feest van ongezuurde broden. Er zijn nog wel andere parallellen te bedenken. En je moet het natuurlijk niet omdraaien. Je moet de dingen niet kloppend maken. Je moet eerst gewoon de historische feiten hebben. Het gebeurde dus wel op het feest. En dan vers 3. En als zij te Betanië was... Hetgeen toch enige malen, 3 van de 4 keer vermeld wordt, te Betanië. Van Betanië worden wij geacht te weten waar het ligt. Ik zei, het ligt op de Olijfberg, niet op de top. Je kan het eigenlijk vanuit Jeruzalem niet zien. Het ligt net over de top heen aan de oostzijde van de Olijfberg. En het hele punt is dat deze eerste komst van Christus erop uitliep... dat de Heer Jeruzalem bezocht uiteindelijk om daar gekruist te worden... Maar toen hij Jeruzalem bezocht, toen trok hij elke avond weer terug. Hij trok zich terug op de Olijfberg. En dan lees je, en op de Olijfberg gezeten vroegen zijn discipelen, wanneer zullen deze dingen zijn en wat is het teken van uw toekomst en de voleinding der eeuw. En Lucas vermeldt dan ergens, overdag was hij in Jeruzalem, maar 's avonds trok hij zich terug op de Olijfberg. En daar overnachtte hij dus kennelijk... gehuisvest door misschien Simon de Melaatse en anders toch in ieder geval door Lazarus, Maria en Martha, voor zover dat wat anders zou zijn. Nee broeder, het kan ook zijn dat het huis was van Simon de Melaatse en dat hij het verhuurde aan Maria, Martha en Lazarus, of niet dan? Maar wij kennen een huis op de Olijfberg, Maria, Martha en Lazarus en in dit geval ook ene Simon. Daar logeerde de Heer, daarmee aangevende dat zijn tocht als het ware niet verder was gekomen dan Betanië, dan de Olijfberg. En zelfs in de nacht waarin hij verraden werd, waarin hij het paaslam en dus de paasmaaltijd at met zijn discipelen in Jeruzalem... Die avond die eindigde officieel met laat ons opstaan en van hier gaan. En zij gingen uit en zij kwamen in de Hof der Olijven. Maar de Hof der Olijven, daar kan je vanuit Jeruzalem wel komen, maar dan moet je eerst de beek Kidron over. En ik weet niet of u de situatie kent of zich kunt voorstellen. Je hebt Jeruzalem, dat ligt hoog. En dan... krijg je de helling naar beneden. Daar beneden loopt de Kedron of Kidron. En dan loopt de helling weer omhoog. En dat is de Olijfberg. Dat wil zeggen, de Kedron is de grens, officieel, tussen de Tempelberg en de Olijfberg. Dus het diepste punt. Nu nog, hè. Daar gingen ze overheen. En de Hof van Gethsemane, de Olijvenhof, ligt dus aan de voet van de Olijfberg. Het is dus buiten Jeruzalem. Het is eerder Betanië dan dat het Jeruzalem is. Het ligt aan de andere kant. Maar niettemin, verder kwam hij niet. Daar werd hij gevangen genomen alsnog naar Jeruzalem gebracht. Kortom, waar hij zelf kon gaan en staan waar hij wilde, kwam hij fundamenteel niet verder dan de Olijfberg. En dat niet alleen. De geschiedenis heeft een vervolg. Op hemelvaarsdag, om zo te zeggen. Want daar was de Heer opnieuw met zijn discipelen op de Olijfberg, waar ze opnieuw aan hem vroegen. Zult gij in deze tijd uw koninkrijk, of het koninkrijk aan Israël weder oprichten? Want dat is ongeveer hetzelfde als wanneer zullen deze dingen zijn, enzovoort. Zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël weder oprichten? En de Heer zegt, nou ja, daar geef ik geen antwoord op, dat komt u niet toe te weten. Maar wat je wel moet weten is, gij zult aangedaan worden met kracht uit de hoogte en gij zult mijn getuige zijn, beginnende in Jeruzalem, dan Samaria en dan de einden der aarde. Met andere woorden, dat heeft toch iets van doen met het koninkrijk of zo. En terwijl hij dat sprak, en nadat hij dit gezegd had, voer hij ten hemel, daar zij het zagen, in één wolk. Dat is dus waar de Heer het laatste in voetstappen gezet heeft. Niet in Jeruzalem, nog steeds op de Olijfberg. En dat geeft mij de vrijheid om te zeggen, nou ja, de geschiedenis is op een of andere manier nooit verder gekomen dan de Olijfberg. En je vindt dat al in het Oude Testament, in... Ezechiël, ik meen Ezechiël 11, waar Ezechiël in een visioen ziet de heerlijkheid des Heren, die zich uit Jeruzalem terugtrok en gezien werd voor het laatst op de Olijfberg. Dat is wat er staat. Nou, er staat niet Olijfberg, maar op de berg die voor Jeruzalem ligt. Dat is de Olijfberg. Het is op voorhand in de dagen van Ezechiël, de 600 voor Christus ongeveer, de uitbeelding van hoe dat zou gaan in de eerste komst van Christus. Een verheerlijkte Christus zou zich uit Jeruzalem terugtrekken en voor het laatst is zij gezien op de Olijfberg. En bij die gelegenheid werd gezegd, deze Jezus zal al zo wederkomen, zodat het verhaal verder gaat in Zacharië 14. Te dien dagen, in zijn wederkomst, zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. Nou ja, dat lijkt me voor nu wel even voldoende. Waar het om gaat is dat daarmee de Olijfberg uitdrukking geeft aan onze tegenwoordige bedeling, waarin het koninkrijk weliswaar nabijgekomen was, maar niet in Jeruzalem. Voor Jeruzalem, tegen het oosten, staat er dan in Zacharië 14. Verder kwam het niet. Het maakte Olijfberg tot uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. U weet, in de Bijbelse symboliek is een berg een beeld van een koninkrijk, en de Olijfberg is een beeld van het verborgen koninkrijk in onze dagen. Nog niet doorgedrongen in het Jeruzalem dat nu is, om zo te zeggen, maar dat gebeurt pas in de toekomst. En dat maakt alle gebeurtenissen op de Olijfberg tot een uitbeelding van de situatie zoals wij die in onze dagen kennen. Inclusief de zogeheten intocht in Jeruzalem, inclusief de opwekking van Lazarus, wiens graf dus ook op de Olijfberg geweest moet zijn, want het was in Betanië. Daar is de geschiedenis gebleven en daar staat dit huis. Het is niet zo moeilijk om te begrijpen dat dit huis op een of andere wijze een uitbeelding is van de gemeente, die immers het huis Gods, dan wel huis des Heren is, in onze tegenwoordige tijd. En als je in het huis dan aantreft de beide dames, Maria en Martha, Lucas 10, dan zou je meteen kunnen weten wat het over gaat en wat het uitdrukt. Er staat niet waar het was, maar er staat wel, het was in één vlek, één dorp. Dat is Lucas 10 vers 38, het geschiedde als zij reizen dat hij kwam in een vlek en een zekere vrouw met name Martha ontving hem in haar huis. En deze had een zuster genaamd Maria. Nou ja, dat is dus de Maria waar we het nu over hebben, hè? Welke ook zittende aan de voeten van Jezus zijn woord hoorde. Doch Martha was zeer bezig met veel dienens. Was zeer bezig met veel dienens. En daarbij komende zeiden zij, Heere, trek ge u dat niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen. Zeg dan haar dat ze mij helpen. Maar ja, dat was de omgekeerde wereld. Het had andersom gemoeten, dat staat er ook, hè. Martha had erbij moeten komen zitten. Dat is wat er staat, want er staat, Jezus antwoordde, zeide tot haar, Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen. Maar één ding is maar nodig. En Maria heeft dat goede deel uitgekozen, het welk van haar niet zal weggenomen worden. Dat wil zeggen, ze blijft daar zitten, luisteren naar de woorden van de Heer, zittend aan de voeten van de heiland, om zo te zeggen. Maar je zou toch in ieder geval, hè, in ieder geval zou je in Maria en Martha moeten herkennen, in Martha het godsdienstige, het religieuze aspect. Dat is ook wat haar naam betekent. Martha is ons woord meisje of meid, Martha. Martha in het Engels. En als het verbasterd wordt, in de volksmond heet het Maisie. Martha, dat is precies hetzelfde. Maisie, als de zwarte is, dan heet het Maisie. Ja, sorry. Maisie, maar het is ons woord meisje, want kijkt u het maar naar, het woord meid of meisje betekent gewoon dienstbode. Het woord boy, jongen, betekent trouwens ook gewoon dienstbode. Alleen dan van andere kunnen. Dit was de dienstbode en dat is wat ze deed. En daarom heet ze ook zo in de Bijbel althans, hè. Maar ze staat voor religie. Maar Maria staat voor degene die rust heeft gevonden, die al die religieuze verplichtingen van zich af kan leggen en kan luisteren naar het woord Gods. Naar de waarheid namelijk. En dat zijn tot vandaag de twee richtingen, om zo te zeggen, de twee hoofdrichtingen in het christendom. De ene richting is tamelijk algemeen, die van Martha. De andere is tamelijk zeldzaam en ik hoop dat wij daartoe behoren. Die van zittend aan de voeten van de heiland. Ja, daar kun je niks doen, nee. Maar het moet ook niet, je moet daar luisteren. Het een is eigenlijk ook een beeld van het oude verbond, het andere van het nieuwe verbond. Hier vinden ze echter samen in één huis, in één huisgezin. En je moet begrijpen dat het dus de uitbeelding is van de gemeente van vandaag als zodanig. Wat er ook achter steekt is natuurlijk dat Martha zo zonder meer de uitbeelding is van het Joodse volk. Per definitie Joods levend onder de wet. Want dat is wat Joods is, naar Bijbelse maatstaven. Dat zijn twee stammen van Israël officieel, ja. En wat, wie die zuster dan is, dat weet u dan, hè. Bovendien, de gastvrouw, Martha ontving hem in haar huis, maar Maria heeft het goede deel gekozen. Komt overeen met dat de Heer kwam, onder de wet, om degenen die onder de wet waren te verlossen, enzovoorts. En het probleem was dat degenen die verlost zouden worden, die willen niet verlost worden. Die Galaten niet, waaruit ik citeer, Galaten 4, maar de Joden ook niet. Die wilden ook vasthouden aan de wet. Liever Martha, liever dienen, dat geeft zo'n bevredigd gevoel, zal ik maar zeggen. Ik heb toch wat gedaan, al was het maar mijn best. Dat is meestal niet zo heel veel, maar dat doen we weer, hè. In ieder geval naar Gods maatstaven niet genoeg. Ons best is voor God niet goed genoeg. Dat is een klassieke uitdrukking trouwens uit de Amerikaanse evangelische wereld, hè. Het is niet goed genoeg. Nee, maar het is wel wat uitgebeeld wordt, hè. En Maria heeft het goede deel gekozen, staat er. Je moet dat herkennen. En voor zover die vrouwen, die familie van die vrouwen, gedomineerd werd dus door de broer, namelijk Lazarus, waarover we uitgebreider lezen, met name in het Johannesevangelie. Ook langs die route begrijpen we dan dat Lazarus uitdrukking geeft aan het hoge priesterschap van Christus als hoofd van de gemeente. Moeilijker mag dat niet zijn, en dat de opstanding van Lazarus een beeld is van de opstanding van Christus als de echte Lazarus, en in het Hebreeuws dan Eleazar of Eliezer, de zoon van Aaron, de tweede hoge priester, enzovoorts. Er lopen zoveel lijnen, er wordt zoveel aangegeven, dat als je het allemaal bij elkaar hebt, daar kom je niet omheen, dat zo ligt het gewoon, hè. Nou ja, terug naar Marcus 14 dan. Als hij te Betanië was in het huis van Simon, dat het huis van Simon was. Daar heb ik kort geleden een hele dag aan besteed. Omdat nou eenmaal, als het gaat om het begin van het nieuwe verbond, om zo te zeggen, het begin van de vervulling van Gods belofte, dan treedt er altijd een Simon op. En dat is hier zo, maar het is zo dikwijls zo, inclusief Simon Petrus, zodat je eruit moet concluderen dat inderdaad de stam van Simeon de eerste is die officieel het evangelie zou aanvaarden. Dat is wat eraan vastzit. En dat is ook inderdaad een historisch feit, dus ik laat het daar maar verder bij. Maar het is de verklaring van deze kwestie. Dat hangt ook samen met zijn melaatsheid. Dat wil zeggen, we hebben het over een volk dat ziek geworden is, dat melaats geworden is, in de macht van de zonde, van het verderf terecht is gekomen, maar daaruit weer genezen. Zoals trouwens in het Oude Testament Miriam. Maar Miriam heet hetzelfde als Maria, dus je hebt nog meer connecties. Hè? Wat betekent de naam Maria? Dan kom je vanzelf bij Miriam, die gedurende enige tijd melaats was, maar daarna alsnog werd genezen en weer opgenomen werd in het kamp van Israël. En toen ging Israël weer verder. Op reis naar het beloofde land, enzovoorts. Dat is een onderbreking in de heilsgeschiedenis. Je herkent daar toch onze bedeling in. Het staat even stil, maar niettemin komt weer goed. En dat is waar het over gaat, hè. Nou, dan is daar een vrouw hebbende een albasten fles. Dat betekent in ieder geval dat het zeer kostbaar was. De fles zelf, maar de onvervalste nardus uiteraard ook. Nardus komt van het Hebreeuwse neert. En dat wordt vertaald met, in mijn woordenboek althans, met to overpower with scent. Dat wil zeggen overweldigen met geur. Of gewoon een overweldigende geur. Het is heel opmerkelijk. Want wij kennen dat begrip geur en lieflijke reuk in het Oude Testament al, in de wettische voorschriften. We kennen zelfs de uitdrukking, menigmaal, tot een lieflijke reuk den Heere. Het wordt in verband gebracht met de gewone brandoffers, die naar onze maatstaven verschrikkelijk stinken. Maar het heet Tot een lieflijke reuk den Heren. En dan hebben we nog het reukwerk en het reukoffer. En of dat zo lekker ruikt, weet ik ook niet, maar je ruikt het wel in ieder geval. En bovendien wordt het begrip reuk, lieflijke reuk, in verband gebracht met de zalving. Want de zalving vindt plaats inderdaad met zalfolie. Die geacht wordt nogal makkelijk te verdampen en de scheur te verspreiden. Men leest op Psalm 133, die vind ik altijd de mooiste. En hoe dan ook, het is de uitdrukking in elk geval van het hoge priesterschap van Christus, de gezalfde, met olie. Men leest op Psalm 133, daar gaat het over de hoge priester, namelijk Aaron. En dan heb je natuurlijk nog de geschiedenis van Mordechai. Maar dat vindt u misschien niet, maar dat is de betekenis van zijn naam. Heeft iets van doen met zalfolie. Want Mordechai in Esther is net zo goed een uitbeelding van Christus. Niet zozeer als de koning vooralsnog, maar in de eerste plaats als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. De Messias, de gezalfde, die dus een reuk verspreidt. En hier wordt de Heer gezalfd met zalf van een grote prijs. Met een kostbare fles, kostbare zalf en zelfs een kostbare hoeveelheid. Het maakt hem dus tot de gezalfde. Of anders, hij wordt door Maria als de gezalfde erkend en herkend, om zo te zeggen. Hier staat op zijn hoofd, waarom ook niet, waar het op neerkomt, is dat Christus in zijn opstanding inderdaad geworden is tot hoofd van de gemeente. Of gegeven is tot hoofd van de gemeente. En wij die aan hem deel hebben zijn met hem en in hem, als het goed is, een lieflijke reuk van Christus. Dat is, meen ik, 2 Korinthe 2, ja. Wij zijn overal waar wij komen, zegt Paulus, een lieflijke reuk van Christus. Dat wil zeggen, zalving begint ook, men leest op Psalm 133, met het hoofd. Psalm 133 vertelt dat het dan uitdruipt in de baard van Aaron en van de baard weer op zijn kleding. En in zijn kleding verspreidt het zich tot de zoom van zijn kleed, zodat hij helemaal onder de olie zit, om zo te zeggen. Het begint nu helemaal met het hoofd. Dus één kant van het verhaal, wat hier niet bij staat, maar wel in Lucas en Johannes, is dat de voeten van de Heer Jezus gezalfd worden en die laat zich eigenlijk nog makkelijker verklaren, want wij kennen de uitdrukking al uit het Oude Testament, onder andere uit Jesaja, maar daarna aangehaald in Romeinen hoofdstuk 10. Hoe lieflijk zijn de voeten van degene, of desgenen enkelvoud, die het goede verkondigt, die blijde boodschap doet horen. En in een variant staat er dan, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen, dan zijn het de meerdere die dat doen. Maar de voeten van degene die het goede verkondigen, die zijn een lieflijke reuk kennelijk. En niet zozeer de mond, dat ook wel. Dat is het hoofd nou eenmaal, de mond. Die die woorden ook spreekt. Vandaar olie in de baard van Aaron, Psalm 133. Maar in bijzonder ook de voeten. Want het hele punt is, en dat blijkt ook uit de Oudtestamentische schriftplaatsen, dat het erom gaat dat het evangelie inderdaad gebracht zou worden ergens naartoe. Dat wil zeggen, het mag dan zijn oorzaak hebben, een oorsprong hebben zo'n beetje in Judea, dat wil zeggen rond Jeruzalem of zo, maar het zou gebracht worden naar de einden der aarde, of wat het maar allemaal, hoe het maar allemaal heet in Jesaja, want ik doe echt mijn best om daar dus nou even niet op in te gaan, hè. Maar laten we gewoon zeggen dan, het zou naar de heidenen gaan. En gevraagd naar, wat is er van al die discipelen terechtgekomen, van die 12, of van die 70, of die 500? Wel, het antwoord is, voor zover wij weten, ze zijn er allemaal op uitgetrokken. Ze hebben wat afgereisd, de wereld over, om het evangelie te prediken. Maar neem niet weg dat in werkelijkheid, naar Bijbelse maatstaven, het werk is van de Heer zelf. Daar wordt in de Bijbel geleerd dat de Heer zelf het woord zou brengen tot aan de einden der aarde, om zo te zeggen. En dat hij als hoge priester verantwoordelijk is voor al wat de priesters doen, namelijk het woord onderwijzen aan de volkeren, want dat is de functie van priesters in het algemeen, van een priesterlijk volk enzovoorts, hè. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken. Of gewoon, God spreekt in deze laatste dagen tot ons door de Zoon. Dat in het personeel bijgebruikt, dat mogen dan zo zijn. Maar neem niet weg dat de Heer zelf het doet. U kent toch die uitdrukking uit Jesaja 42, nee, 49 is geloof ik. Misschien wel een allebei. Waar staat dat van Gods wegen tot de Messias gezegd wordt, tot de knecht des Heren namelijk. Ik heb u ook gesteld tot licht der heidenen tot aan de einde der aarde. En als Paulus het aanhaalt in Handelingen 13 in Antiochië op zijn eerste zendingsreis, dan zonder aarzelen past Paulus die uitspraak op zichzelf toe. Hij zegt, nademaal gij u het eeuwig leven niet waardig oordeelt, zo keren wij ons tot de heidenen, want er is geschreven, ik heb u gesteld tot licht der heidenen tot aan de einde der aarde. Maar zoek je hem op in Jesaja, dan vind je dat het gaat over de Messias zelf, de leidende knecht des Heren, de knecht des Heren, sowieso. En Paulus past het op zichzelf toe. Wie gingen dan naar de einde der aarde? Nee, hoe dan ook, de Heer zelf. En of je er zelf naartoe ging, is het punt niet. Waar het om gaat, is dat hij gepredikt is geworden tot aan de einde der aarde. En dat die prediking gebeurd is, ook in zijn kracht. En voor zover mensen aan de einde der aarde, waar het maar was hoor. Dat doet er nou helemaal niet toe. Vandaag niet, hè. En dat die mensen naar de einde der aarde gingen. Dat was in de kracht van en in opdracht van de Heer zelf. En vandaar die voeten die de goede boodschap niet kunnen spreken. Dat doet die mond. In het hoofd daarboven. Maar die voeten brengen de boodschap daar. Hè? Zo wordt het beschreven in het Oude Testament. De voeten dergenen die het goede boodschappen. Nou ja, dan krijgen we vervolgens in vers 4 en 5 het commentaar. Sommige discipelen. En meer specifiek, Johannes 12 was het Judas die dat verwoordt. Er staat trouwens bij, dat komt ook omdat hij het geld had. Hij ging over de financiën. En hij had graag die 300 penningen in de kas willen storten. Mede omdat hij zich tamelijk vrij voelde om ook het een en ander uit de kas te halen. Naar eigen inzicht. Want het wordt allemaal vermeld. Maar u begrijpt toch dat wat we bij andere gelegenheid over Judas te melden hebben. Hier ook van toepassing is. Ik bedoel dit. Judas is toch nog steeds hier en daar en overal. Deze Judas is een beeld van het Joodse volk. Onder dezelfde naam. Dat de Heer verraden heeft. En op grond waarvan een ander zijn opzienersambt moest overnemen. En wiens huis moest gelaten zou worden. In overeenstemming met oud-testamentische profetie. Je vindt ze hier dus tegenover elkaar. Je vindt hier niet Martha tegenover Maria, zoals in Lucas 10. Je vindt hier Judas tegenover Maria. Waarna het misschien handig is om eens wat over Judas te zeggen. Ik weet niet of het u opgevallen is of niet. Maar Judas, die wordt langzamerhand in christelijke kring in ere hersteld. Hè? Dat zijn merkwaardige ontwikkelingen. Dat gebeurt trouwens met het Joodse volk ook. Want men is van mening dat nadat de Holocaust heeft plaatsgevonden, de Joden wel genoeg geleden hebben. Het moet nou maar afgelopen zijn, zodat wij nu ook niet meer mogen zeggen dat het Joodse volk nog de grote verdrukking te wachten staat. En we mogen ook niet zeggen dat Jeruzalem nog verwoest zal worden. Dat staat wel in de Bijbel, maar wij vinden dat ze nu wel genoeg gestraft zijn geworden. Want zo erg was het nou ook weer niet wat zij gedaan hebben. Nou, ze hebben wel een punt hoor. Wat Judas betreft hebben ze zeker een punt. U kent de geschiedenis toch? Wat heeft Judas nou helemaal gedaan eigenlijk? Dacht u nou echt dat die overpriesters en schriftgeleerden die de Heer zochten te doden, niet wisten wie hij was, hoe hij eruit zag en dat soort dingen meer? En dat ze daar Judas bij nodig hadden om hem aan te wijzen. Als hij zo onbekend was, Jezus van Nazareth, hadden ze niet eens een reden om hem te doden. Iedereen bij wijze van spreken kende die man. Die krachtig betoond is onder het volk, als een man gods. Men leest Handelingen 2, de toespraak van Petrus. Ik bedoel, iedereen kende die man. Wat heeft Judas nou eigenlijk gedaan? Zou het anders gelopen zijn? Ik denk het niet. Niettemin wat hij deed, de intentie waarmee hij dat deed, ja, die is inderdaad verwerpelijk. Dat is zo. En wat het Joodse volk betreft, dan. De Joden kennen deze argumentatie die ik nou noem, want die heb ik zelf gelezen in Joodse geschriften. Christendom vijandige geschriften. Die zeggen, christenen nemen ons kwalijk dat wij de Messias gedood hebben. Maar diezelfde christenen leren dat het naar de wil van God was dat het gebeurd is. En dat de zaligheid ontstaat doordat Jezus gestorven is. Nou, dan hebben we God toch een dienst bewezen door dat te doen. En bovendien, als het zijn eigen wil was, want dat wordt dan ook nog geleerd, als het zijn eigen wil was om die weg te gaan, waarom wordt het dan het Joodse volk kwalijk genomen? En als hij er wat aan had kunnen doen om het te voorkomen, als hij dan Gods zoon is, of God geopenbaard in het vlees, waarom heeft hij het dan niet voorkomen? Nou, dat lijken me toch tamelijk verzachtende omstandigheden. Maar het klopt niet helemaal, want in de eerste plaats, naar Bijbelse maatstaven, het oordeel over het Joodse volk is niet omdat ze hem gekruist hebben. Dat is een misverstand. De Bijbel leert dat niet. Wat de Bijbel leert is dat de Heer Jezus bad, Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Van toepassing op allen die op een of andere wijze verantwoordelijk geacht kunnen worden voor de kruisiging. Wat God hen kwalijk neemt, is niet dat ze de Heer Jezus gekruist hebben, want daarmee hebben ze alles volbracht wat van hem geschreven was, en daarmee hebben ze vervuld de raad Gods. Staat zwart op wit in de Bijbel, het wordt ook gepredikt in Handelingen, want daar citeer ik uit. Wat het Joodse volk als volk wordt kwalijk genomen, is dat men na de opstanding van Christus, en dus als gevolg van de prediking in de dagen van Handelingen, niet tot geloof in hem is gekomen. Men is niet alsnog gekomen tot aanvaarding van de Heer Jezus als de Messias. En die gelegenheid is er vele malen geweest. In het algemeen voor de Joden, maar goed, ik moet zeggen, er zijn ook vele duizenden toen tot geloof gekomen. Maar we hebben het over het volk, dat wil zeggen, het heeft van doen met de Joodse hoge priester en de Messias. En lees Handelingen nog maar een keer door. Hoe vaak zij geconfronteerd worden met de prediking van het evangelie. En hoe ze elke keer weer zeggen nee. En hoe ze elke keer weer zeggen, jullie moeten daarmee ophouden. Tot in Handelingen 28 aan toe, al ben je dan bij de Joodse leidslieden inmiddels in Rome terecht. Maar ze wijzen het af. En op grond daarvan komt een oordeel, en dat komt ook over ieder mens die het evangelie afwijst. Alleen in dit geval hebben wij van doen met een volk. En het wordt niet maar als ongeloof beschouwd van het Joodse volk, maar het wordt beschouwd als verraad, om de voor de hand liggende reden dat de Messias nou eenmaal zelf niet alleen Joods is, qua afstamming in elk geval, maar bovendien, hij is het hoofd van de stam van Juda. En dat wisten ze ook, want iedereen wist, en het is nooit ontkend geworden, dat hij was in zijn dagen de erfgenaam van de troon van David. En dus officieel, naar wettige maatstaven, het hoofd, het opperhoofd zeggen we dan, van de stam van Juda. Het was hun eigen man. En ze wezen hem af. En dan heet het verraad. En hoe dat met Judas zit, met excuses aan Judas, maar ja, dat stelt niet zoveel voor. Maar waar het over gaat, is dat hij een uitbeelding is van een van de 12, maar meer specifiek dus van een van de 12 stammen van Israël. Althans de naam daarvan. Juda is een beeld van Judas. Als je daarna in Handelingen leest, in een andere gelegenheid doen we dat, we wel eens over zijn huis worden woest gelaten en de anderen nemen zijn opzienersambt. Er zijn twee uitspraken die in Handelingen 1 ontleend worden aan het Oude Testament en toegepast worden op Judas. Als je die uitdrukkingen in het Oude Testament nazoekt, in de psalmen, dan zal blijken dat het uitspraken zijn niet maar over die ene man, maar over het Joodse volk. Lees het verband maar. En bovendien in meervoud trouwens ook. Hè? Hun huis wordt woest gelaten. En dat huis is Judea, het hele land van mijn part. En Jeruzalem als het smaller moet. En het leidde tot de verwoesting van Jeruzalem. En de anderen nemen zijn opzienersambt. Vandaag neem ik bewust de vereenvoudigde versie. Het ambt van het hoge priesterlijk volk is van Juda weggenomen en in de praktijk gegeven aan de gemeente. En de stilte is, omdat ik dan inslik, het is gegeven aan Simeon en achter Simeon aan de 10 stammen van Israël. Of aan Maria en achter Maria aan de 10 stammen van Israël. Daar wil ik het nou eigenlijk niet over hebben, maar ja, het zit er wel aan vast. Maar voor alle praktische doeleinden, het ligt bij ons. En daar gaan we. Wij zijn horend geworden, Simon. Wij waren meelaats, wij waren ziek, wij zijn genezen. Om zo te zeggen, ontrokken aan de heerschappij van het verderf, want dat is wat meelaatsheid is. En wij worden beschreven als de vrouw des Heren. Sommigen hebben dat zo goed begrepen dat er hele verhalen in omloop gebracht zijn over Jezus die dan niet dood was, maar schijndood. En die daarna de rest van zijn dagen als God geleefd heeft in Frankrijk. Of de uitdrukking daar vandaan komt, weet ik niet. Maar en daar getrouwd was met deze Maria. Wier sporen inderdaad in Frankrijk met gemak terug te vinden zijn. En op heel wat andere plaatsen meer trouwens, maar dat doet er nou niet toe. Hè? En dat maakt men ervan. Het was eigenlijk zijn vrouw. Dat ziet men erin. En als men lasteren wil, dan doet men het zo. Maar tot op zekere hoogte is dat volkomen juist, ja. Overdrachtelijk wel. Die lijn die komt uiteindelijk terecht bij de gemeente. Die wordt beschreven als de heerlijkheid van de man en dus als de heerlijkheid van Christus. En als die vrouw die leeft in gemeenschap met die man, Christus zelf. Wij lezen Efeze hoofdstuk 5. Maar deze geschiedenis wijst daar allemaal naartoe. En omdat ik haast heb, ga ik maar snel even verder. Want er staat, de Heer zei, laat af van haar. Ze heeft een goed werk aan mij gewrocht. Want een goed werk is een werk tot eer van Christus, van de Heer. Is een goed werk is een werk met een lieflijke reuk. Dus tot goede werk. Hem erkennen als hoofd en Heer. Want ze later dus ook verbaal deed. En dan een cynische opmerking van de Heer, want de armen hebt gij altijd met u. En wanneer gij wilt, kunt gij hun wel doen, maar mij hebt gij niet altijd. Als je armen wel wil doen, armen zijn er altijd. Nee, en dat is maar niet de cynische opmerking van de Heer. Er staat keurig bij Deuteronomium 15 vers 11 en daar staat dat ook. Dat men de armen zou helpen, op straffen van. Dat wil zeggen, er is een soort garantie, als je de armen helpt, zul je zelf niet armer worden, want daar zal de Heer voor zorgen, staat daar allemaal. Maar er staat ook bij, maar denk maar niet dat daarmee de armen verdwijnen uit het land. Hoezeer is ook helpt, armen zullen er altijd zijn. Dat is structureel, daar is verder weinig aan te doen. Maar de Heer zegt, wil je daar voor de armen wat doen? Je hebt nog even de tijd om dat te doen. En dan verder, zij heeft gedaan hetgeen zij kon doen. Zij is voorgekomen, dat wil zeggen, zij heeft vooruit gegrepen. Zij heeft iets gedaan bij wijze van anticipatie, dan wel prematuur. Zij is voorgekomen om mijn lichaam te zalven ter begrafenis. Dat tot voorbereiding, dat mag u gewoon weglaten. Het punt is dat bij een beetje fatsoenlijke begrafenis werden de lichamen gebalsemd, gezalfd. Balseming van de lijken is eigenlijk om het verderf tegen te gaan. En de gedachte zit erachter dat iemand die overleden is daarna zijn lichaam toch nog nodig heeft in het dodenrijk. En zolang zijn lichaam in stand blijft, wordt er soms gedacht, zal zijn ziel of zijn geest, of hoe het maar heet, zal ook blijven voortbestaan in het dodenrijk. En daarom werden lichamen gezalfd. In werkelijkheid, het is natuurlijk domweg een uitbeelding van geloof in de opstanding. Maar dat is men kwijtgeraakt. Men gelooft niet meer in opstanding. Hè? Als mensen vragen naar is er leven na de dood, bedoelen ze niet of er opstanding is, ze bedoelen of er na het sterven nog leven is. En dat is een domme vraag. Want sterven is het afleggen van leven, dan ben je het dus kwijt. En dan bedoelen ze dus, is er nog existentie na het sterven? En dan zeg ik, ja zeg dat dan. In plaats van een vraag te stellen, is er leven na de dood? Nee, na de dood is geen leven. Tenzij je uit de dood wordt opgewekt. Maar heel wat begrafenisrituelen van oudsher geven uitdrukking aan geloof in de opstanding. Al was het alleen maar het begraven. Want dat is de uitbeelding van zaaien. Met de veronderstelling, eens komt het weer tot leven. Dat is een volstrekt bijbelse gedachtegang. die uitgebreid geformuleerd wordt in 1 Korinthe 15. Het wordt gezaaid in oneer, in zwakte. Het wordt opgewekt in krachten. Dat weet u, hè? Lichaam wordt gezaaid als een tarwekorrel of enige der andere granen. En daarna zal het weer opstaan, was de bedoeling. En begraven staat voor zaaien en is uitbeelding van geloof in de opstanding. Dat in tegenstelling tot gangbare gebruik onder heel wat volkeren van lijkverbranding. En lijkverbranding in onze contreien, om zo te zeggen, is eigenlijk bewust gericht tegen het begraven. En daarmee eigenlijk een demonstratie, want dat is de historie die erachter steekt, een demonstratie van dat men niet gelooft in een opstanding. Maar ja, het wordt alweer zo lang gedaan dat we dat ook alweer vergeten zijn, maar dat is de historie ervan, hè. Maar het balsemen is een beeld van de opstanding. Zo van, ja, dit mag dan dood en sterven zijn, maar het is niet het einde van het verhaal. Herinnert u zich Jozef? De eerste. De echte, zal ik maar zeggen. Nou, het is niet de echte, maar het is de eerste. Hè? En hij was echt en hij werd verkocht naar Egypte. Samen met een partij andere bulkhandelswaar. En weet u nog wat het was, die handelswaar? Waarmee je verkocht werd naar Egypte? Specerijen. Specerijen, waarvan sommige namen genoemd, het ontschiet me. Mirre was er in ieder geval bij, geloof ik. Maar specerijen naar Egypte. Wat denk je wat Egyptenaren met specerijen doen, zeg? Lichamen balsemen. Heel ingewikkeld. Lichamen balsemen, mummies maken. En met die partij gaat Jozef mee. En raad eens wat. Ik heb het nog nagevraagd aan Jacob. Die zei, mijn zoon Jozef was dood, maar hij is weder levend geworden. Jozef leeft. Ik citeerde overigens niet uit Genesis en ik deed het niet met opzet. Het was uit, wat was het, Lucas 15? Uit de gelijkenis van de verloren zoon. Maar ja, er is een parallel tussen nou eenmaal. Allemaal dingen die ik probeer buiten beschouwing te laten. Maar waar het over gaat, is dat wij een profetie vinden in het Oude Testament over de Messias. In Jesaja 53, als dat niet Messiaans is, weet ik het niet. Hij is om onze overtredingen verwond en dat soort dingen. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. En het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Bij wie? Bij Jozef. Maar dat was die van Arimathea. Die ook bijdroeg aan de zalving van de Heer Jezus enzovoorts. En we zouden begrijpen, maar ik weet dat het moeilijk is. Maar ja, u zit hier ook niet voor het eerst, denk ik dan maar. En ik spreek er ook niet voor het eerst over. Het hele punt is dat de begrafenis en dood van de Heer Jezus, die van tot op de derde dag en zijn opstanding in de Bijbel met grote nadruk een uitbeelding is van onze tegenwoordige bedeling, waarin de Heer dood is voor de wereld. En op de derde dag zal hij weer verschijnen om Israël levend te maken en te genezen. Wat is dat? Hosea 6. Na twee dagen zal hij ons genezen. Op de derde dag zal hij ons doen herrijzen of worden van die strekking. Het is symboliek. En in die dagen leven wij. En in die dagen is hij bij de rijken in zijn dood. Want bij de rijken, dat was in die hof van Jozef en Arimathea, in het graf van Jozef en Arimathea. Je komt er als toerist langs, je denkt, wat is dat voor een graf? En dan vraag je, en dan krijg je als antwoord, dit is het graf van Jozef en Arimathea. En dan kijk je erin, en wie ligt erin? Ja, toch iets van Jozef dus, hè. Ik bedoel, herkent u dat de Heer Jezus zich vereenzelvigt met ene Jozef in zijn geboorte al en in zijn dood en in zijn opstanding ook? Dat is niet voor niks. Omdat het van doen heeft met oud-testamentische profetieën die door de Heer vervuld worden, met name in onze dagen. En dat wordt uitgebeeld hier op voorhand door Maria. Later krijgt ze de gelegenheid niet meer, maar ze doet het hier. En let op dat we het hebben over Jozef en Maria. Ja, niet die van kerstfeest, maar ja. Maar het is wel weer Jozef en Maria. En dat is waar het om gaat. Want u, dat weet u, hè? Jozef en Maria. Jozef die stond op de achtergrond, had er niet veel mee van doen. Maar hij werd de wettige vader van de Heer Jezus. Maria had er wel mee van doen. En ze werd ook de biologische moeder van de Heer Jezus. Maar de Bijbel zegt dat dat een teken was. De geboorte van Jezus uit de maagd die zwanger werd. En het is een teken. Heel eenvoudig. Het is een teken van de hele geboorte, de totstandkoming, roeping van de gemeente als mannelijke zoon, als lichaam van Christus in onze tegenwoordige tijd. Als vervulling van beloften die gedaan zijn aan Jozef van oudsher en dus later aan de erfgenaam, de stam van Jozef om zo te zeggen, onder de naam Efraïm. En als vervulling van de beloften aan 10 stammen van Israël, waarvan Maria de vrouw uitdrukkelijk de uitbeelding is. Die lijn vind je met kerstfeest, maar die vind je hier bij Goede Vrijdag en bij Paasmorgen vind je ze weer terug en allemaal dezelfde namen. En daar gaat het om, hè? Dat je schrift met schrift vergelijkt en die dingen leert zien. Ik weet dat men dat veronachtzaamd heeft in de loop van de geschiedenis van het christendom. Dat is zo, dat weet ik, maar dat heeft men met zoveel aspecten van de Bijbel gedaan. Men is zoveel kwijt. Men weet niks meer tegenwoordig in de praktijk over het tegenwoordige werk van Christus. Men weet dus ook niet wat de gemeente voor een ding is. En zelfs onder wat wij noemen bijbelgetrouwe gelovigen denkt men dat de gemeente de bruid is. Dus een tamelijk noodlottig misverstand, mag ik wel zeggen. Tenzij men er geen betekenis aan hecht, maar dat doet men natuurlijk wel. Men weet het niet meer. Men weet alleen, wij leven hier op aarde en we gaan een keer dood. En dan is te hopen dat we op de jongste dag, of wanneer het of misschien meteen rechtstreeks, het hiernamaals binnengaan aan de goede kant en we noemen dat de hemel. We hebben geen flauw idee wat het is, laat staan waar het is. En dat is wat we overgehouden hebben. Maar dat is niet eens uit de Bijbel. Dat is algemene religie, filosofie, die zegt, een mens leeft hier op aarde, maar krijgt hier niet zo'n loon voor zijn goede werken, want er is zoveel onrecht in de wereld. Hij krijgt ook niet de straf voor zijn boze werken, want er is zoveel onrecht in de wereld. Als er dan toch zoiets als balans is, of een god is, of goden zijn, dan betekent het dus dat het recht pas gedaan wordt hierna, na dit leven. En ze hebben gelijk, dat is zo. En wat kan je daarbij voorstellen? Nou, dat je doodgaat en de dodenrijk binnengaat of wat het dan is. En daar staat iemand te wijzen, die links en die rechts en die links en die rechts. En dat is Petrus dan die dat doet, hè. Met die sleutel heeft men er later van gemaakt. En meer heeft men niet. In feite is het helemaal niet bijbels, hè. Want er is geen oordeel in de dood of in het dodenrijk. Men zal opstaan om geoordeeld te worden, leert de Bijbel. Opstaan uit de dood. En het hiernamaals is een nieuwe schepping ter vervanging van deze oude. En de gemeente is een volk van eerstelingen uit de volkeren in het algemeen en dus uit Israël in het bijzonder. Een gemeente van eerstgeborenen die om die reden een hemelse roeping en erfenis ontvangen in tegenstelling tot alle gelovigen van voor onze tijd, oud-testamentische gelovigen en al die gelovigen die hierna nog op aarde zullen zijn, want de wereldgeschiedenis is nog lang niet af. En dat de Heer ons zalig maakt, dat weten we. Maar te denken dat de zaligheid voltooid is op het moment dat we tot geloof komen, dat is ook wel zo'n kortzichtig misverstand. De Bijbel leert dat het dan pas begint. Zo goed als een geboorte tot gevolg heeft dat er een kind in de wieg gelegd wordt. Ja, maar dan begint het pas. Het leven moet dan nog beginnen, feitelijk. Daar moet nog wat van terechtkomen, hebben ze mij verzekerd vanaf dat ik 1 jaar of 3 was. Er moest wat van terechtkomen. Je had geen idee wat, maar daar was je te jong voor. Maar er moest wat van terechtkomen, dus wij moesten van alles hè, als kinderen. Bent u ook kind geweest, broeder? Ook zo geleden? Ik zal niet vragen, en is er wat van terechtgekomen? Maar goed, het begint daarna pas, maar wie weet dat nog? We kennen de Heer als degene die voor ons leed en stierf. We kennen de Heer als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En denken dat de hoge priester naar de ordening van Melchizedek tot taak heeft of had voor ons te sterven. En dat is dwaasheid. Het zijn 2 totaal verschillende zaken die in elkaars verlengde liggen. Maar doe maar. En dat God een plan heeft met Israël en de volkeren en een verschillend plan met Israël, een plan verschillend van de volkeren, wie weet dat nog? We hopen altijd, zeg ik, dat God geïnteresseerd is in onze plannen, Maar wij weten van Gods plannen gewoonlijk maar heel weinig. Want de Bijbel heeft daar erg veel over te zeggen, hoor. Maar wat je moet doen, is inderdaad lezen. En onthouden, schrift met schrift vergelijken. En je ziet wat een rijkdom in zo'n geschiedenis vervat wordt. Want we hebben het nu gehad inderdaad over die twee tegenover elkaar. Hè? Twee stammen aan de ene kant, uitgebeeld in Judas bijvoorbeeld. En uitgebeeld in Martha. En aan de andere kant 10 stammen waaruit de gemeente ontstaan zou. Namelijk in Maria, Jozef, Simon. Al die namen verwijzen daarna. Bethanië, buiten Jeruzalem, voor Jeruzalem enzovoorts. En daar gaat het maar om. En Maria in haar actie als uitbeelding van de zalving bij de begrafenis. Over Maria staat: alwaar dit evangelie gepredikt zal worden, overal waar die voeten zullen gaan, overal waar die lieflijke geur verspreid zal worden door degene die het goede boodschappen, alwaar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. Als u inmiddels begrijpt dat zij bekend is niet als Maria van Bethanië, maar als Maria Magdalena, dan zult u het ook merken. Want waar ook ter wereld je komt, waar het evangelie gepredikt is, kom je haar naam tegen. Nee, ik meen het serieus. Overal kom je haar naam tegen. Al was het maar als straatnaam. Of als naam van een kerk, of wat dat maar was. Plaatsen, dorpen die zo genoemd zijn. Je komt het overal tegen, hè. Magdalen College in Oxford en dat soort dingen meer. De namen zijn daar opgestempeld als het ware. Waarom? Omdat zij de eerste was die de Heer Jezus ontmoette en erkende als Heer. En omdat ze degene is die daarna in de kerkgeschiedenis een enorme reputatie heeft opgebouwd, omdat ze rondgetrokken is en overal het evangelie gepredikt heeft. Dat is bekend. En zelfs als ongelovigen vandaag dus iets willen vertellen wat aan de Bijbel raakt, hebben ze het over Jezus en daarna hebben ze het meteen over Maria Magdalena. Ik weet wel dat het een trend is, een rage, maar ongetwijfeld is dat zo om haar in een kwaad daglicht te stellen, want waar zij bekend wordt, enerzijds, heeft dat tot gevolg dat de duivel er zich mee bemoeit om haar vervolgens weer in een kwaad daglicht te stellen. Zo gaat het altijd. Maar ze is wereldberoemd om deze dingen. Maar ze is dan ook het voorbeeld voor alle gelovigen. Een vrouw, zittend aan de voeten van de Heer en luisterend naar zijn woord. Ontvangend. Dat was bij die andere Maria ook zo. Ontvangend. Ontvangenis heet dat, hè. Ze ontving dat woord. En van ons wordt verwacht dat wij dat voorbeeld navolgen, uiteraard. Opdat het woord des Heeren in onze harten zal geplant worden en onze zielen zal zalig maken. Wat de godsdienstige wereld betreft, uitgebeeld in Judas, dat komt niet goed. Zij verwerpen de Heer. Maar wat ons betreft, wij erkennen hem als de gezalfde des Heeren. Wij geven ons aan hem over, wat het ook kost. Dat hij niet met ons is in deze wereld, in onze dagen, zichtbaar. Dat is inderdaad waar, maar wij kennen hem die beloofd heeft met ons te zijn. Wij leven in verbinding met hem en delend in die lieflijke reuk. Als eersteling uit Israël en als eersteling dus uit de volkeren vanzelfsprekend. Daar gaat het om. En ik hoop dat u begrepen hebt dat dit niet alles is, hè? Dat ik ben er snel doorheen gegaan, ik heb een paar punten genoemd. Maar al die punten vind je overdwars, om zo te zeggen, in de Bijbel. In de parallellen die we tegenkomen, waarin precies dezelfde dingen geleerd worden. En dat is veruit wat de Bijbel onderscheidt van alle andere literatuur, van alle andere lering of woord. Namelijk de enorme harmonie die erin zit. Niet de tegenstellingen, de harmonie die erin zit. Hoe dat woord opgebouwd is en aan de ene kant gesloten blijft voor een ongelovige, dat is ongetwijfeld zo. En dat is er ook de bedoeling van. Maar hoe het open gaat voor een ieder die gelooft. En dan wordt men onderwezen in de eerste plaats over de Heer zelf. En zijn werk in de loop der geschiedenis. En van ons wordt slechts verwacht dat we ons daaraan onderwerpen, daaraan conformeren, daarbij aansluiten, dat aanvaarden van hem en onze plaats leren die wij persoonlijk ook in het grote plan Gods innemen. En zolang het andersom blijft, dat we in onszelf geïnteresseerd zijn en de Heer proberen daarbij te betrekken, omdat we de Heer zo nodig hebben in ons leven, moet ik u zeggen, er zal niks van terechtkomen. Van de Heer in uw leven niet en van het verstaan van Bijbelse waarheid al helemaal niet. Wat noodzakelijk is, is dit. Komen tot hem, knielen aan hem en ons al aan hem overgeven. Dat is wat Maria deed en dat heeft tot gevolg gehad haar bijzondere positie in de gemeente en daarmee in de geschiedenis, in de heilsgeschiedenis. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor de rijkdom die wij vinden in uw woord. Voor die zegeningen die u voor ons hebt weggelegd. Voor dat licht waarmee u schijnt in onze harten, opdat wij zouden komen tot kennis van u. Opdat het ons zou trekken bovendien uit een duistere wereld. Een wereld die u verwerpt. Een wereld in zeker opzicht die u verraden heeft, maar bewust afwijst. Maar we danken u dat wij die in deze wereld geboren zijn, dat wij niettemin die wereld als het ware achter ons mogen laten, kunnen en mogen uitgaan buiten de lege plaatsen, mogen komen tot u, opdat wij van u zouden ontvangen genade, barmhartigheid en hulp. We danken u dat we u kennen als de van Gods wegen gezalfde. We danken u dat wij in Christus gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus. En dat ook wij, van nature zondaren, niettemin zouden zijn tot lieflijke reuk voor u. Wij danken u daarom dat we hier mochten zijn. Uw woord mochten openen en mochten zien in het verleden. En tegelijkertijd dwars door deze geschiedenis heen mogen zien dat grote werk dat u aan het volvoeren bent. Wij vragen u dan ook, Vader, wees u ons nabij, bewaart u ons voor de boze, voor de onzekerheid, onwetendheid en duisternis van deze wereld. Opdat wij als kinderen des lichts mogen waakzaam zijn, mogen wandelen in gemeenschap met u, tot verheerlijking van uw naam. Amen.